Goedenavond gemeente, de kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing voor vanavond is een gedeelte uit Genesis 26 en een gedeelte uit Genesis 46. De kerkdiensten voor de Evolente zondag 22 juli aanstaande. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee G. Mulder uit Kootwijk voor te gaan. De collectes, er zijn vanavond twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. We bevelen deze collecten hartelijk bij u aan. We vragen ook uw aandacht voor de zendingsbusjes achter in de kerk. Onze voorzang is Psalm 24, vers 5. Verhoogt, o poorten, nu den boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat u uw koning moogt ontvangen. De kerkraad wenst u en jou en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen gemeente van Psalm 25, het vierde vers. Zeer een goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Psalm 25, vers 4. geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 147, het tweede vers. En straks in de Bijbel lezen we ook een heel aantal namen die daar worden genoemd. En met deze psalm beleiden we dat God het getal van de sterren telt en ze allemaal bij namen kent. En dat geldt ook van de namen die genoemd worden. Psalm 147, het tweede vers. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in verbondenheid met de kerk van alle plaatsen, van alle tijden, doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij de opening van het woord. Trouw God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u de eeuwige brengen we ook deze avond de lof en de dank. U die alle lof ook toekomt, vanwege uw grootheid en majesteit. U die God bent, zo hoog verheven. U die ook voor ons zo goed bent, in uw geduld, in uw trouw. U die ons ook de gelegenheid geeft dat we ook aan de avond van deze dag bijeenkomen in de kerk. En voor degene voor wie dat niet mogelijk is om hier te zijn, dat ze ook thuis kunnen luisteren of elders. Wij danken u daarvoor. U hebt uw woord gegeven. U hebt gesproken. Ja, toen de mens gezondigd had, bent u zelf ook weer gekomen om Adam en Eva op te zoeken, hen te roepen, met hen te spreken. Om ook van verlossing en van hoop uw woord te geven. Zo hebt u gesproken door de profeten, ook tot de aartsvaders. U hebt gesproken in uw Zoon, het vlees geworden woord. Jezus Christus, het licht der wereld. En Heere, daarvoor brengen we u de dank. En nu klinkt dat woord ook telkens weer en onder de volken van deze wereld, ook hier. Van zondag tot zondag mogen we samen ook in de gemeente de schriften openen. Om onze plaats in te nemen onder uw woord. Onder het evangelie van de Heer Jezus Christus. De verkondiging van wet en evangelie. Daar danken we u voor. Zo mogen we ook samen u aanroepen. Om uw hulp. Om uw genade. Om de leiding van uw Heilige Geest. Zo mogen we samen ook u eren. U die grote God. En dat ook belijden dat we u zouden willen dienen. Vragen dat u ons daarin helpt en de weg wijst. U danken we daarvoor. We bidden dat u daarover ook uw zegen schenkt, ook voor deze avond. In luisteren en spreken. Doe verzoening over al onze ongerechtigheden. Schenk de kracht van uw Heilige Geest, dat uw woord met zegen ontvangen. Dat we ook vruchten mogen dragen, dat we de vreugde in u kennen. Dat we leven in het vertrouwen op uw belofte. Ook als er allerlei vragen en aanvechtingen zijn. Heere, zo dragen we elkaar aan u op en bidden we om uw zegen. Geef zo een gezegende eredienst. Ook ieder die daarin een taak hebt, wilt u uw hulp geven. Dat we het met toewijding aan u zullen doen. Wees met de organisten van de gemeente, de kosters, de ambtsdragers. Ieder die zo een taak en functie heeft. En Heere, dan gaat het er niet om op welke positie we staan, maar dat we ook daarin verbonden zijn. Dat we ten doel hebben om u te dienen, elkaar daarin te helpen. En zo ook onze verantwoordelijkheid te nemen in deze wereld. Gedenk uw kerk onder de volken. Wees met christenen die lijden onder verdrukking. Gedenk hen die gevangen zitten vanwege het geloof. Wilt u hen nabij zijn met uw Heilige Geest en met uw troost. We bidden u voor het Joodse volk. Gedenk ook daaraan in uw trouw. Nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. En dan bidden wij dat u ook daaronder werkt met uw Heilige Geest. En ook daar uw naam verheerlijkt. Ook in het evangelie van de Heer Jezus Christus. Zo bidden we ook in het bijzonder voor de Messias belijdende Joden. Diegenen die de Heer Jezus al mogen kennen. En ook hun heil en hun verlossing in hem hebben gevonden en belijden. Sterk hen daarin. En we danken u ook dat u ook daarin doorgaat. Met uw werk en uw trouw bewijst uw goede tierenheid van generatie tot generatie. Hoor ze ons gebed. We bidden het in Jezus' naam. Amen. We lezen vanavond in het Bijbelboek Genesis. En ik houd een aantal preken over het laatste gedeelte van het leven van Jacob. De tijd dat hij naar Egypte gaat en in Egypte is. De tekst zal zijn uit Genesis 46, maar eerst lezen we enkele versen uit Genesis 26. Dus een paar versen uit Genesis 26 en daarna in Genesis 46. In Genesis 46 zal het dan gaan over Jacob. Maar eerst lezen we iets over zijn vader, over Isaac. Hoofdstuk 26, de versen 1 tot en met 3 en de versen 23 tot en met 25. Daar gaat het dus over Isaac, de vader van Jacob. Het woord van God luidt in Genesis 26 als volgt. Er kwam hongersnood in het land. Een andere dan de eerste hongersnood die er in de dagen van Abraham geweest was. Daarom ging Isaac naar Abimelech, de koning van de Filistijnen, naar Gerar. Toen verscheen de Heere hem en zei: trek niet naar Egypte, maar woon in het land dat ik u noemen zal. Verblijf als vreemdeling in dit land. Ik zal dan met u zijn en u zegenen, want aan u en uw nageslacht zal ik al deze landen geven. Ik zal de eed gestand doen die ik Abraham, uw vader, gezworen heb. En dan lezen we vers 23 tot en met 25. Vanaf vers 23. Hij, dat is Isaac, hij vertrok vandaar naar Beersheba. De Heere verscheen hem in die nacht en zei: ik ben de God van Abraham, uw vader. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Ik zal u zegenen en uw nageslacht talrijk maken omwille van Abraham, mijn dienaar. Toen bouwde hij daar een altaar en riep de naam van de Heere aan. Hij zette daar zijn tent op en de dienaren van Isaac groeven daar een put. Dan slaan we verder naar Genesis 46. En nu gaat het over Jacob. Genesis 46. Dat is het hoofdstuk nadat Jozef zich bekend heeft gemaakt aan zijn broers en heeft gezegd: ga vader Jacob halen en kom met z'n allen naar Egypte toe. Genesis 46, daar lezen we als volgt. Israël brak op met alles wat hij had en hij kwam in Beersheba. Daar bracht hij offers aan de God van zijn vader Isaac. En God sprak 's nachts tot Israël door visioenen en zei: Jacob, Jacob. En hij zei: zie, hier ben ik. En hij zei: ik ben God, de God van uw vader. Wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken, want ik zal u daar tot een groot volk maken. Ik zal met u meetrekken naar Egypte. En ik zal u ook zeker doen terugkeren. En Jozef zal uw ogen sluiten. Toen stond Jacob op en vertrok uit Beersheba. En de zonen van Israël vervoerden hun vader Jacob, hun kleine kinderen en hun vrouwen op de wagens die de farao gestuurd had om hem te vervoeren. Hun vee en hun bezittingen die ze in het land Canaan verworven hadden namen zij mee en ze kwamen in Egypte aan, Jacob en heel zijn nageslacht met hem. Zijn zonen en zijn kleinzonen met hem, zijn dochters, zijn kleindochters en heel zijn nageslacht bracht hij met zich mee naar Egypte. Dit zijn de namen van de zonen van Israël die naar Egypte kwamen. Jacob en zijn zoon, de eerstgeborene van Jacob, Ruben. De zonen van Ruben, Hanoch, Palu, Hezron en Garmi. De zonen van Simeon, Jemuel, Jamin, Ohad, Jagin, Zohar en Saul. De zoon van een Kanaanitische vrouw. De zonen van Levi, Gerson, Kahat en Merari. De zonen van Juda, Er, Onan, Sela, Peres en Zera. Er en Onan waren echter in het land Kanaan gestorven. De zonen van Peres waren Hezron en Hamul. De zonen van Issachar, Tola, Pua, Job en Simron. De zonen van Zebulon, Seret, Elon en Jalea. Dit waren de zonen van Lea, die zij Jacob gebaard heeft in Paddan Aram met Dina zijn dochter. Het totale aantal zielen van zijn zonen en dochters was 33. De zonen van Gad, Sifjon, Hachi, Suni, Esbon, Eri, Arodi en Areli. De zonen van Aser, Jimna, Jisva, Jisvi, Beria en Sera, hun zuster. De zonen van Beria, Heber en Malchiel. Dit waren de zonen van Zilpa. Haar had Laban aan zijn dochter Lea gegeven. Zij baarden hen bij Jacob 16 zielen. De zonen van Rachel, de vrouw van Jacob. Jozef en Benjamin. In het land Egypte werden bij Jozef, Manasse en Ephraim geboren, die Asnat, de dochter van Potifera, een priester uit On, hem baarde. De zonen van Benjamin, Bela, Beger, Asbel, Gera, Naaman, Egi, Ros, Nupim, Huppim en Art. Dit waren de zonen van Rachel, die bij Jacob geboren zijn, bij elkaar 14 zielen. De zonen van Dan, Husim, de zonen van Naphtali, Jaziel, Guni, Jezer en Silem. Dit waren de zonen van Bila. Haar had Laban en zijn dochter Rachel gegeven. Zij baarden hen bij Jacob bij elkaar 7 zielen. Het totale aantal zielen die met Jacob naar Egypte kwamen en die van hem afstamden, afgezien van de vrouwen van de zonen van Jacob, was bij elkaar 66 zielen. De zonen van Jozef, die bij hem in Egypte geboren waren, 2 zielen. Het totale aantal zielen die tot het huis van Jacob behoorden en die naar Egypte kwamen, was 70. Tot zover de schriftlezing. Het uitgangspunt voor de preek vindt u aan het begin van dit hoofdstuk, Genesis 46, de versen 1 tot met 4. En deze versen lees ik nogmaals, de versen 1 tot met 4. Israël brak op met alles wat hij had en hij kwam in Beersheba. Daar bracht hij offers aan de God van zijn vader Isaac. En God sprak 's nachts tot Israël door visioenen en zei: Jacob, Jacob. En hij zei: zie, hier ben ik. En hij zei: ik ben God, de God van uw vader. Wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken, want ik zal u daar tot een groot volk maken. Ik zal met u meetrekken naar Egypte. En ik zal u ook zeker doen terugkeren. En Jozef zal uw ogen sluiten. Over deze geschiedenis staan we in de preek stil bij 3 punten. Ten eerste letten we op Jacobs offer in Beersheba. Ten tweede op zijn vertrek naar Egypte. En ten derde Israëls terugkeer als volk. Dus Jacobs offer in Beersheba, zijn vertrek naar Egypte en Israëls terugkeer als volk. We gaan zingen van Psalm 105. Uw gaven zullen ook worden ingezameld in de collecten. En dan zingen we van Psalm 105, de versen 6, 7 en 13. Dan merken we ook iets van de spanning als het gaat over de geschiedenis van Israël. Dat de Heere aan Abraham, Jacob en Isaac het land Canaan heeft beloofd. Maar vervolgens komt dat volk terecht in het land Egypte. We zingen erover met Psalm 105, de versen 6, 7 en 13. Gemeente, voor vader Jacob was het echt ongelooflijk. Jarenlang heeft hij gerouwd om het verlies van zijn zoon Jozef. En nu, Jozef leeft nog. En toen zijn andere jongens dat kwamen vertellen, Jozef leeft, toen raakte hij totaal van slag. Zijn hart bezweek, dat kan niet. Maar ze hebben hem alles verteld, alles wat Jozef had gezegd. En hij zag het met eigen ogen, die wagens die Jozef had gestuurd. En toen kon hij er niet meer omheen. Het is genoeg. Jozef, Jacob is overtuigd. En dan wil hij ook gaan. Hij wil Jozef zien. Ja, ouders, die gaat het zeer aan het hart hoe het gaat met hun kinderen. En zeker wanneer er gevaren zijn, dat ze denken, er zal hen toch niets overkomen. Wie kinderen heeft, die kent ook wel de zorg erom, of juist de grote blijdschap. Als er iets moois is met hun kinderen. Zo zie je dat bij moeders, bij vaders, over hun kinderen, die grote betrokkenheid en normaal gesproken wat er met hen gebeurt, dat gaat hen zeer aan het hart. En dan dit. Jozef leeft. Als je toch na jaren zoiets hoort, nou en om die reden wil vader Jacob nu naar Egypte gaan. Hij gaat emigreren vanwege Jozef om hem te zien en het verdere van zijn leven altijd bij hem in de buurt te zijn. Jacob leeft er helemaal van op. Eén ding bezet zijn hart. Ik wil naar Jozef toe. Je zou daar een kritische vraag bij kunnen stellen. Denkt hij alleen nog aan zijn kind? Is Jacobs hart nu zo vervuld van Jozef dat hij geen enkel oog meer heeft voor God? Als hij Jozef maar terug kan krijgen. En daar moet dan alles voor aan de kant. Alles wat hij van de Heere heeft ontvangen. Namelijk te wonen in het land van de belofte. Te wonen in de plaats die de Heere Abraham had aangewezen. En daar te leven met God. Ja, wanneer zijn huishouden zo druk bezig ziet om alles in te pakken en de spullen op te laden en om op reis te gaan naar Jozef toe, naar Egypte. Je zou kunnen denken, is hij de Heere vergeten? Of is hij misschien al eerder God kwijtgeraakt door dat grote verdriet? Is hij verbitterd geraakt? Heeft hij die band met God losgelaten? Je zou die vraag kunnen stellen. Maar wacht. Ze reizen een stukje vanaf Hebron, zo'n 35 kilometer, tot Beersheba. Daar waar zijn vader Isaac heeft gewoond en waar eerder al Abraham zijn tenten had neergezet. De meest zuidelijke stad van Canaan. En daar houdt Jacob nu halt. Zeg maar, net voor de grens om het land uit te gaan. En onze tekst vertelt wat hij daar doet in Beersheba. Hij gaat offers brengen voor de Heer. Wat wil dat zeggen? Wat zal daarvan de betekenis zijn? Nou, er zijn verschillende dingen uit af te leiden. Ten eerste is dat een belijdenis. Jacob beleidt hier bij die grens, voordat hij Kanaan verlaat, dat hij niet zonder de Heere op pad wil gaan. Via die offers op dat altaar erkent hij de Heere als zijn God. Deze God wil hij dienen en van hem verwacht Jacob hulp en kracht. En nu hij zijn grote reis gaat maken, nu hij met zijn hele familie gaat verhuizen naar een vreemd land, houdt Jacob, zeg maar, een openbare eredienst. Dus, jongens en meisjes, is Jacob de Heere vergeten? Als hij met al zijn kinderen en kleinkinderen naar Egypte gaat, als hij weggaat uit het land dat de Heere hen zou geven? Nee, hij is de Heere niet vergeten. Kijk maar, vlak bij die grens brengt hij offers voor God. Want die God die wil hij dienen en die heeft hij nodig. En hij gelooft dat de Heere met hem mee zal gaan. Misschien maken jullie in je leven ook wel eens een grote verandering mee. Wanneer je naar een andere school gaat. En als je dan wilt dat de Heere met je meegaat en je wilt ook daar graag gehoorzaam zijn aan God, dan is het goed om op zo'n moment dat ook echt aan hem te vertellen, om echt daarvoor te bidden. Of misschien heb je een broer of je hebt een tante die gaat trouwen. En dan gebeurt het wel dat ze op die dag ook naar de kerk gaan. Op een trouwdag. Want dat is een heel belangrijke stap in hun leven. En die belangrijke stap die willen ze niet zonder de Heere doen. En dat mag ook iedereen weten. In het boek Genesis, dat zien we ook bij de aartsvaders, lezen we regelmatig dat iemand ergens een altaar bouwt. En dat hij daar offers brengt. En dat hij daar de naam van de Heere aanroept. Zo zag toen, in Genesis, in die tijd, zo zag toen de openbare eredienst eruit. Er was nog niet een volk of een gemeente om samen God te eren. Er was nog niet een tabernakel of een tempel, maar zo'n altaar, dat was eigenlijk de openbare eredienst. Dat was openlijk een heilig gebeuren om op die plek God te zoeken en God te eren. Zijn naam aan te roepen. Zo staan wij eigenlijk aan het begin van een nieuwe week. Hoe gaat u een nieuwe week beginnen? Een werkweek wellicht. Nou, de zondagse eredienst, dat is het uitgelezen moment om openlijk te belijden dat je niet zonder de Heere wilt leven. Dat je ook in de week, ook in deze week die zo weer voor ons ligt, van hem je hulp verwacht en je kracht. En daarmee bevestigen wij keer op keer, de Heer, hij is onze God. Hem willen we dienen, hem willen we eren. Ja, je zou wel kunnen denken, maar als Jacob toch zijn zoon Jozef maar teruggeeft, nou dat is het. En dan krijgt hij ook in Egypte nog eens een heerlijke plek om te wonen. Wat moet je nog meer? Prachtig. Maar zonder God wil hij niet gaan. Zonder een levende geloofsband met God vind je nooit je echte bestemming. Hoeveel prachtigs er ook is. Zonder die levende geloofsband met God blijf je een verloren mens. Ja, wie zich afvraagt waarom Jacob hier op dit moment offers brengt, die kan op het eerste gezicht denken dat hij niet weet wat hij moet doen. En dat hij een offer brengt om te vragen, wat wilt u? Moet ik nou gaan of moet ik niet gaan? Maar zo is het hier niet gelegen. Jacob is vast van plan om te gaan. Want hij is al van start gegaan. En de hele situatie heeft hem in die richting gewezen. Die woorden van Jozef die hem zijn verteld. En hoe Jozef daar in Egypte terecht is gekomen. En de leiding van God in die hele geschiedenis. Jozef heeft dat inzicht aan zijn broers verteld. En die hebben het doorverteld aan Jacob. En dan is het toch wel duidelijk voor Jacob. Dit is de weg die hij mag gaan. Die hij moet gaan. Dus in dat bericht van Jozef klinkt voor Jacob de stem van God. En die offers bij zijn vertrek is niet zozeer uit twijfel. Maar daarmee getuigt Jacob dat de Heere zijn God is. Dat hij zich aan Gods leiding onderwerpt. Dat hij de Heere gehoorzaam wil zijn. En dat hij de Heere zijn dank brengt. Jozef leeft. Jacob kan naar Jozef toe. Wat een geweldig moment. En daarvoor geeft hij de Heere zijn God de eer. In Beersheba. En dat is niet alleen maar de laatste stad voordat hij Kanaan verlaat. Maar dat is ook de plaats waar zijn vader Isaac lange tijd heeft gewoond. In Beersheba heeft Isaac een altaar gebouwd. We lazen dat in Genesis 26. Die plek heeft Isaac de naam van de Heere ook aangeroepen. En nu doet Jacob als zijn zoon dat ook. Jacob heeft dat thuis geleerd. Kinderen, is dat bij jullie ook zo? Dat je vader en je moeder met de Heere willen leven. En je hoort thuis uit de Bijbel over God. En er wordt daar gebeden. En je gaat met hem mee naar de kerk. Nou, Jacob. Die is best al oud. Maar Jacob heeft het vroeger van zijn vader al geleerd. En nu staat het erbij. Hij brengt offers aan de God van zijn vader Isaac. Van hem heeft hij het geleerd. En diezelfde God die wil Jacob ook trouw blijven. En ook al gaat hij nu naar een vreemd land. Gaat hij naar een heel andere omgeving. Daarmee neemt Jacob geen afstand van die God die hij leerde kennen. In zijn opvoeding. Nee, diezelfde God blijft hij dienen. Hij brengt offers aan de Heer. Van zijn kant onderhoudt hij ook de verbondsrelatie met God. Zoekt hij de omgang met de Allerhoogste. Dat is ook nodig om het geloof te versterken. Nu er zo'n ingrijpende verandering zal plaatsvinden. Nu hij het land van de belofte achter zich laat. En met zijn gezin naar Egypte trekt. Ja, dat is spannend. Hij kan daar moeilijke dingen tegenkomen. Daar in Egypte kan hij dingen tegenkomen die het geloof op de proef zullen stellen. Wanneer u voor zoiets komt te staan, kunt u toch ook wel eens extra de nabijheid van God nodig hebben. Iets spannends. Een grote verandering. En dan zoekt u Die nabijheid van God in het gebed of ook in de kerkdienst samen of in de sacramenten. Jacob die maakt gebruik van een altaar. Een altaar met offers. En je zou wel kunnen denken, nou ja, dat is ook maar een uitwendig middel. Maar zo heeft hij dat gezien bij zijn vader Isaac. Zo heeft hij het gehoord over zijn grootvader Abraham. Je hebt in grote moeilijkheden en in beproevingen ook vastgehouden aan de Heere en steeds weer hem gezocht en zijn naam beleden. En die zijn ook niet beschaamd in hun geloof. Die zijn geholpen. Zo brengt ook Jacob nu een offer in Beersheba. Dat was ons eerste punt. Tweede punt is zijn vertrek naar Egypte. Nadat hij offers bracht en voordat hij verder trekt, verschijnt de Heere aan hem. De Heere verschijnt door nachtelijke visioenen. Nou, dat moet natuurlijk bijzonder indrukwekkend zijn geweest. Dat de grote heilige God zich vertoont in een visioen, verschijnt. Hij is de levende. En God die heeft gezien hoe Jacob zich voor hem buigt. En dat offer aanvaardt de Heere uit de hand van zijn dienaren. En dan spreekt God. Dat is op zich al een bemoedigende ervaring. God spreekt op deze plek, op dat moment. En dan ook nog eens de inhoud van Gods woorden. Daar gaat een geweldige bemoediging van uit. In zijn jonge jaren heeft hij zo'n verschijning ook al meegemaakt. Dat was ook al aan het begin van een reis naar een vreemd land. Namelijk toen hij van zijn ouders vandaan ging naar Haran. Toen kreeg hij een droom in Bethel. En toen heeft de Heer hem ook al bemoedigd met zijn belofte. En nu op dit punt opnieuw. God roept om zijn aandacht. Jacob. Jacob. En dan gaat hij luisteren. Luisteren, laat de Heere het maar zeggen. Zie, hier ben ik. Kent u die houding? Dat brengt de Heilige Geest in het hart van Gods kinderen. Dat je niet meer tegenspreekt, dat je niet meer vol bent van jezelf, maar dat je leert luisteren. Dat leert de Heilige Geest ons in de weg van het geloof. Zie, hier ben ik. Zo zijn we ook op onze plek, voor God. Wat wilt u zeggen, Heer? En wat heeft de Heer dan te zeggen? Vrees niet. Wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken, want ik ga mee. De Heere die kent zijn hart. Wees niet bevreesd. Ja, dat duidt er toch wel op dat er toch iets ook van enige onrust is. Of iets van aarzeling, of onzekerheid, of zorg. En dat is heel goed te begrijpen als je kijkt naar eerdere ervaringen in die familie. Als je kijkt naar de verhalen uit het voorgeslacht over dat vreemde land Egypte. Nou, dan zou Jacob er best tegen op kunnen zien om daar nu te gaan wonen. Juist in tijden van hongersnood was het niet vreemd om je toevlucht te nemen tot de graanschuur Egypte. Alleen toen Abraham dat deed, in Genesis 12, ja, toen ging het wel fout. Abraham kwam daar en de farao die nam Sarai in zijn harem. En zo kwam die familie in de problemen. En de belofte dat uit Sarai toch het nageslacht van Abraham geboren zou worden, dat liep gevaar. Als God niet had ingegrepen, was het helemaal misgelopen. Maar Abraham die was op eigen houtje naar Egypte getrokken. En met Isaac had hetzelfde kunnen gebeuren. Maar toen de weer honger uitbrak, verbood de Heere het hem op voorhand. Trek niet naar Egypte. Hebben we ook gelezen in Genesis 26. Trek niet naar Egypte. Zou Jacob dan wel mogen gaan? Ja, er kan dus verschil zijn. Een weg die voor zijn vader niet goed was, die mag hij nu wel gaan. In principe had Jacob zijn beslissing genomen en toch kan er in het hart nog een zekere angst leven, iets van onrust, van bezorgdheid. Wat staat hem en zijn nageslacht nu in Egypte allemaal te wachten? Het vertrouwde land, Canaan, dat moet hij nu verlaten. Dat was hem bekend. Daar had hij zijn positie. Hoe zal het in Egypte zijn? En dan op die hoge leeftijd, Zo'n grote verandering, dat is niet makkelijk. En bovendien, Kanaan, dat is het beloofde land. Ze wonen er wel als vreemdeling, maar toch, ze wonen daar. En daar is zichtbaar wat God heeft beloofd. Ze kunnen er om zich heen kijken. Dit is het land wat God ons nageslacht, ons volk heeft beloofd. Als ze in Egypte zijn, dan zijn ze dat kwijt. Kunnen ze dat niet meer zien. En wat zal straks het nageslacht er nog van weten? Zullen die er geestelijk gezien niet steeds verder vandaan raken? Nou, Jacob die kan daar best wakker van hebben gelegen. Misschien met een hart vol angst en zorg. Voor hem leidt de weg naar Egypte, naar dat onbekende land met alle gevaren van dien. Maar ergens is dat ook wel een verlies in vergelijking met Kanaan. Durft hij dat wel? Vergist hij zich niet? Anderzijds, Jozef is daar. Isaac werd het nog verboden naar Egypte te trekken. Maar nu is Jozef daar. Jozef is vooruitgestuurd. Jozef is door God gezonden en daar op de troon gezet. En zo heeft Jozef dat zelf ook ondervonden. Dat hebben zijn broers ook aan hun vader verteld. Want ze hebben alles verteld wat Jozef heeft gezegd. En in die dromen was het al voorzegd. In de voorzienigheid van God is het allemaal voorbereid, zodat Jozef bij machten is de behouder van het leven te zijn. De redder van dat hele nageslacht van Israël. En de schuren van Egypte zijn gevuld. En Jozef zal met het koren hen in leven onderhouden. Ja, daar mag Jacob nu heen. In die geschiedenis van Jozef zit ook een profetische boodschap. Het is de weg die God gaat met zijn gezalfde. Met de geliefde zoon. De zoon die wordt veracht en wordt verhoogd. De zoon die eerst wordt verworpen, maar die dan de redder is. Die via de weg van lijden, een diepe weg, maar dan toch door God wordt verhoogd. Jozef is de voorafschaduwing, is een type van Christus. Hij leeft. Jezus. Hij is werkelijk dood geweest. De discipelen die konden het nauwelijks geloven toen hij was opgestaan. Maar het is waar, hij leeft en hij zit aan Gods rechterhand. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En zo is het Jezus die ons kan redden van de dood. Zo is hij de grote zaligmaker voor zondaren. In de wereld. Mag ik daar nu heen? Mag ik naar Jezus Christus? Kan ik vertrouwen dat Hij mij redt uit mijn verlorenheid? En zulke vragen die stel je niet zomaar. Velen in deze wereld die hebben nog geen enkele stap gezet in zijn richting om naar Jezus te gaan. Omdat ze de noodzaak niet zien. Mensen in deze wereld zijn in nood. Elke zondaar is in nood. Maar de mensen maken zich er niet druk over. Hoe zit dat bij u? Kunt u daar rustig onder blijven dat u verloren bent? Kunt u er rustig onder blijven dat u de eeuwige straf hebt verdiend met uw zonden? Brengt het u in beweging? Heeft het je werkelijk in beweging gebracht? En dat je dan ook zult opleven van die nodiging van Christus. Ik kan bij hem terecht. Hij is de redder. En dat je ziel gaat dorsten naar hem. Naar zijn gerechtigheid. Naar die redding door zijn bloed. Misschien is het een vraag. Mag ik me nu aan hem overgeven? Kan ik erop vertrouwen? Misschien had iemand ouders die dat niet konden geloven. Had je ouders Die dachten dat ze niet aan het avondmaal konden gaan. Ze voelden zich bezwaard. Om de Heer Jezus vrijmoedig te belijden als hun borg en middelaar. Mag ik het dan wel? Kan ik gaan? En ja, om nu alleen maar te leven van de genade van Christus, dat is ook wat. Dat is sterven aan mezelf. Dat is mijn eigen verdiensten loslaten, mijn eigen bijzonderheden. Niets van mij, geen enkele waardigheid. Alles waar ik houvast in vond, wat me rust gaf. Om dat nu los te laten en te verliezen, om naar Hem te gaan. En Heer Jezus Christus alleen over te houden, op Hem te bouwen. Christus en zijn gerechtigheid. Ja, zo gaat toch de weg die het woord ons wijst. Mag u die gaan? Durft u hem te gaan? Ja, om Jozef te zien moet Jacob naar Egypte toe. Om Jezus te zien moet u naar Golgotha. Ik bedoel natuurlijk met uw hart in het geloof. Buiten het vrome Jeruzalem. Naar de plaats van het gericht. Die plaats. Nou, laat je eigen vroomheid maar achter. Naar het kruis. En bij het kruis is voor onszelf geen eer te behalen. Dan moet ik al mijn eigen waardigheid verliezen. Daar ben ik een zondaar. Daar ben ik een vloekwaardige. En daar vind ik zijn genade. Ja, dat vind je daar. Daar word je bekleed. Als een naakt. Bekleed. Met de gerechtigheid van Christus. En weet u wat God nu zegt? Ga maar. Ga maar. Wees niet bang. Laat uw eigen bezwaren, laat je eigen gedachten erover maar los. Het is de Heer, het is de God van uw vaderen. En Hij spreekt in zijn woord. Vrees niet. Geloof alleen. Vertrouw slechts op de genade van Christus. Wie op Hem ziet, die zal leven. Vertrouw het maar. Het is genoeg als je bij Hem bent, je aan Hem overgeeft, dan kun je zelfs sterven en je zult toch leven. Het was voor Jacob best spannend. Misschien dat de kinderen zich dat wel kunnen inleven. Zo'n grote verandering voor hem, naar zo'n onbekend land, mensen met een andere taal en andere gewoontes. En voordat hij die grens overgaat, zegt de Heere God, wees maar niet bang Jacob, want ik ga met je mee en ik zal je beschermen. En in Egypte, daar zul je Jozef weer zien. En daar zal vader Jacob zo blij mee zijn. Zo blij. Hij dacht dat Jozef al was gestorven. En nu kan Jacob naar hem toe. En ze zullen elkaar zien, ze zullen elkaar weer in de armen vallen. De Heere die belooft het en Jacob kan erop vertrouwen. We komen bij het laatste punt. We zagen Jacobs offer in Beersheba, zijn vertrek naar Egypte en hoe de Heere daar toen sprak. En ten derde, Israëls terugkeer als volk. Het zal u zijn opgevallen in onze tekst. Dat hier Jacob genoemd wordt met zijn nieuwe naam, Israël. Israël komt in Beersheba. En tot Israël zegt God, Jacob, Jacob. Want wat hier gebeurt, dat betreft niet één persoon. In Jacob trekt het hele volk naar Egypte. Het is nog maar een familie, maar toch is het al het levensbegin van een volk. Heel Israël. En met de daad gaat Jacob ook niet alleen, maar hij neemt alles mee en heel zijn nageslacht. En ze komen met z'n allen terecht in dat vreemde land. Het geeft ook een zekere spanning aan. Want daar in Egypte, daar hoort Israël eigenlijk niet. Dit is niet het land wat voor hen is bestemd. Ja, eerst ziet het er allemaal mooi uit. Het is ook heel goed daar. Er is koren, ze wonen er mooi. Ze staan onder de bescherming van Jozef en van de farao. Prachtig. Maar ze horen er niet thuis. En later zullen ze dat steeds meer gaan voelen. Dat ze vreemdelingen zijn. De volgende generaties die zullen het er zwaar krijgen. Die gaan lijden onder verdrukking. Onder slavernij. Het was Abraham al voorzegd in Genesis 15. En ja, vader Jacob zal dat hebben geweten. Zulke belangrijke woorden vertelden ze door. Misschien zal Jacob eraan hebben gedacht dat God toch had gesproken tot Abraham over die zware tijd in Egypte. Het is wel mooi dat ze er nu naartoe kunnen. Jozef is er. Maar Israël hoort er niet. Het kan voor hen geen blijvende stad worden. Op een zeker moment zal de vijandschap openbaar komen. En wat zal er dan met dat volk gebeuren? Komen ze daar doorheen? Zal Israël dat overleven? Nou, in dat licht kunnen we ook verklaren dat bij dit vertrek al hun namen staan genoteerd. De hele familie is geteld. Hoeveel gaan erheen? Hoeveel zullen er straks terugkomen? Wat vinden jullie van al die namen? Misschien interesseren jou al die namen niet zoveel. Als je ze thuis leest, of ook vanavond in de kerk, zucht je wel eens. Wat moet ik daarmee? Maar God heeft ze één voor één in het oog. En daarvan is dit een teken. Hij telt ze als het ware na. Hij kent ze bij namen. Allen die zo met elkaar vertrokken naar Egypte. Uiteindelijk zijn het er 70. Eerst zijn er 66 geteld. Dat zijn de nakomelingen van Jacob die toen meereisden. Maar Jozef was al in Egypte. En die twee zoons Manasse en Ephraim die zijn in Egypte geboren. En als je naast die drie ook Jacob zelf meetelt, heb je een familie van 70 man. En wat zegt de Heere tot Israël? Ga maar naar Egypte. Ik zal u daar tot een groot volk maken. En zo is dat gebeurd. In Exodus 1 kun je lezen dat het volk groeide en groeide. Egypte werd de baarmoeder van de natie. En die ene familie die werd groter en groter tot het voldragen was om als een volk terug te keren naar Kanaan. Niet dat dat makkelijk ging, er was veel tegenstand. De groei van het volk werd bedreigd, de farao die wilde hen uiteindelijk niet laten gaan, maar de Heere die staat voor zijn belofte in. En God heeft in Berseba gezegd tot Jacob, ik zal u ook zeker doen terugkeren. Is dat gebeurd? Is Jacob teruggekeerd naar Canaan? Nou, als hij sterft, dan zijn ze nog in Egypte. En dan brengen ze hem terug als dode. Om hem te begraven in het land van de belofte. Ja, zo, inderdaad, zo is ook voor Jacob zelf die belofte van God vervult. Eigenlijk wel een sprekend beeld voor een christen. Niet al Gods beloften worden in dit leven vervuld. Voor veel beloften moeten wij eerst sterven. En door de dood heen worden al Gods beloften werkelijkheid. En zullen wij de eeuwige rust genieten in de heerlijkheid van God. Door de dood heen. Maar die belofte hier bij Berseba, die is er niet alleen voor vader Jacob. Die is juist ook gericht op Israël als volk. En zij mogen in later eeuwen daar dan op terugvallen. Wat aan die aartsvader is beloofd, dat zal voor hen later ook weer de grond zijn voor de hoop om in de diepste noden te leren vertrouwen. En te leren uitzien. is deze God, die de God is van Abraham, Isaac en Jacob. En in hun leven kunnen we opmerken dat hun geloof keer op keer werd beproefd. En het leek dan telkens weer totaal de verkeerde kant op te gaan. Er waren 1000 zorgen die hun hart benauwden. En je kunt denken, hoe kan dat nu dat Israël naar Egypte moest? Ja, eerst lijkt het wel goed en mooi, maar ze hoorden er niet. En ze zouden er zo moeilijk krijgen. Maar die aartsvaders, die gingen hun weg door het geloof. Ze lieten zich leiden. En de Heere, die bemoedigde hen met zijn woord. Wees niet bevreesd. Ik zal met u meegaan. En dat is het. In dat vertrouwen konden ze leven. Door dat geloof werden ze behouden. En voor u en mij, gemeente, is er toch ook geen andere weg. Zijn zij ons tot voorbeeld. Alleen door het geloof. Alleen door het geloof in Jezus Christus. Ligt de weg open naar het hemelse vaderland. Alleen door het geloof zullen we ook werkelijk delen in die belofte, in de vervulling ervan. De Heere zelf heeft geroepen. De Heere zelf gaf zijn woord. En dan kunnen we daarop bouwen. Met dat woord, wat God gegeven heeft, kunnen we telkens weer verder. Amen. We gaan zingen van Psalm 66, de versen 4 en 6. Looft de Heer der legerscharen, o volken, heft een lofzang aan. En ook het zesde vers, door hoogsten arm. Het geweld onttogen zal ik genoot tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen met offers aan hem toegezijd. Dus de dankbaarheid die ook in het offer tot uitdrukking komt. We zingen van Psalm 66, versen 4 en 6. Laten we samen danken en bidden. Trouwe Heere, grote God en Vader, u bent die God die ons roept, ons de weg wijst, ons ook bemoedigen wil, dat we op uw weg niet alleen staan, ook wanneer er moeilijkheden zijn of onzekerheden, maar dat u daarin zelf een God van nabij bent, die de weg baant, ja, zodat die gaat naar een eeuwige heerlijkheid, naar uw grootheid, naar uw zegeningen. We bidden, leer ons dan ook naar uw woord te luisteren, op te merken wat u van ons vraagt, in vertrouwen te leven, ook in de week die voor ons ligt, in de dingen die we voor ons kunnen zien, als er misschien zaken zijn waarover we onzeker zijn over de toekomst, keuzes moeten maken, waar mensen tegenop zien of juist naar uitzien, hoe het ook zij, dat we zo de toekomst tegemoet gaan, onder uw zegen, onder uw leiding, maar ook dat u ons omringt met uw trouw, met uw engelen, dat u ons omringt met uw kracht en uw Heilige Geest. Geef dat ook in deze week. In dat geloof zullen leven. Bewaar ons wanneer we onderweg zijn. Schenk kracht en wijsheid in dagelijkse werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Heer, onderhoud ons in het leven. Vaak is het voor ons zo vanzelfsprekend, omdat we in welvaart leven. En niet voor iedereen is dat helemaal vanzelfsprekend. Er kunnen zorgen zijn. En in alle gevallen blijf toch ook afhankelijk van u. Ook nu het al zo lange tijd droog is. Heer, we bidden u ook voor de landbouw en voor de gewassen en de natuur. Wilt u ook daarin geven wat nodig is. Dat er niet alleen de warmte en de zon zal zijn, maar dat er ook water is. We bidden dat u uw zorg zo over ons allen uitstrekt. We willen van u vragen dat u mensen in verdriet ondersteunt, met uw troost. Als er een gemis is, als mensen met de moeilijkheden van het leven te strijden hebben. Wij vragen van u dat u daarin verlichting geeft. Dat u de gebeden ook hoort. En wij daardoor gelouterd worden om toch ook in alles dicht bij u te leven. We brengen dus onze dank en onze beden. Hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden. En dat door de middelaar Jezus Christus. Amen. Tot slot zullen we zingen van Psalm 121, het vierde vers. De Heer zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. Psalm 121, vers 4. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.